Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit onder de hoogslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik gisteren heb opgenomen met iemand die het gelukt is om door haar boeken en door haar hele persoonlijkheid en door haar wezen een soort legendarische status te verkrijgen. Inmiddels een soort icoon is ze geworden. Vroeger had je op het boekenbal altijd die beroemde beelden van Harry Mulisch, die bij de grote trap stond en daar audiëntie hield en mensen een soort langs liet komen. Hij bewoog zelf niet. Nou, die rol die Mulisch vroeger had in de Nederlandse literaire wereld, die heeft mijn gast van vandaag eigenlijk inmiddels gekregen. Het boekenbal draait tegenwoordig om selfies maken met haar, ongeveer, zou je kunnen zeggen. Maar los van deze uiterlijke schijn gaat het natuurlijk vooral om haar werk. Ze heeft heel veel prachtige boeken geschreven. En ze heeft nu net een nieuw boek uit. Een bundel met essays over door haar bewonderde schrijfsters. En één schrijver. Voornamelijk vrouwen heet het. Het boek. En het zijn allemaal persoonlijke essays. Het is haar persoonlijke verstandhouding met deze mensen. Via hun werk. Waarin ze eigenlijk een spiegel naar zichzelf ophoudt. Dat is een hele lelijke zin. Maar waarin ze eigenlijk op zichzelf reflecteert. Zo zou je het beter kunnen zeggen. Dit alles ga ik met haar bespreken. En misschien nog wat meer. Luister naar mijn interview met Connie Palme. Connie, zag ik het boek nou net liggen?
Ja.
Oh nee, het is een kaartje. Ik zag dat je zelf de omslag had ontworpen. Mede.
Ja, goed hè?
Ja, vertel even.
Nou ja, had ik eigenlijk bij Jij Zegt Het ook. In een Volkskrant-artikel stond een afbeelding van dat beeldje van dat worstje met dat vogeltje op zijn hoofd. Kelly McCallum. Ik denk, dit is zo geschikt voor Jij Zegt Het. He, omdat de vos is het zogenaamd totemdier van Ted Hughes, de dichter over wie het gaat. En Sylvia Plath als het vogeltje met gouden maden. He, iemand die zo geobsedeerd is door de dood, door doodgaan. Ik vond het fantastisch. Heb ik voor het eerst mijn omslag ontworpen. En nu dacht ik, ik ga ermee door. Want de meiden, zo'n jonge meiden van weet ik veel welk bureau, die stuurde een voorstel. En het was, ik zeg, jongens, het is ongetwijfeld heel hip. En dit gaat misschien wel heel erg verkopen. Zo het geel-groen fosforiserend. Je kent het wel, abstract.
Ja.
Maar dit is niet geschikt voor mij. Dus ik ga zelf even op zoek naar goede afbeelding. En ik vond deze foto. Zo deze donker. Die heb ik helemaal bewerkt met lipstick. Dus ik heb die meisjes.
Je hebt die foto zelf bewerkt?
Nou, ik zeg die meisjes, jullie moeten. Want ik kan niet met een computer grafische ontwerpen maken.
Ja.
Dus ik zeg, ik wil grafisch dat een heel viezige, uitgesmeerde lipstick over die mond gaat. En dan wil ik die kleur van die lipstick terug in mijn naam. En dan zo. En dan hou het maar goed in het rood. Lekker zwart, rood, zwart, rood, zwart en wit. En nou, dit is het geworden.
Ja.
En de meisjes durfden eerst, of meisjes, misschien wel één meisje. Nee, ze onderschreven steeds met tweeën. Ze onderschreven de mails. Ze jongens, het mag wat vieziger, vettiger, gedurfder. Smeer uit die boel.
Ja. Nou, want eerst was het nog een soort keurige mond.
Heel voorzichtig, dit is één streepje of zo.
En nu is het een soort mond waar
nu
alles
is, het lekker
is uitgesmeerd. En past het, ben je er tevreden over hoe het is geworden?
Ja, ik vind het echt wel een mooi omslag.
Ja? Ja. En waarom?
Jij niet?
Waarom, ja, zeker, maar het heeft ook iets van een thriller.
Oh ja.
Ik zou het nooit de omslag van een essaybundel vinden
op
het eerste gezicht.
Dat vind ik dan wel fijn, dat het niet zo, dat het niet dient, dat het niet de afbeelding, het genre
het
dient.
Het is een beetje een film noir-achtige, een beetje een soort, toch?
Ja.
Waarom moest het zo vettig, viezig zijn?
Ja, omdat ik vind het geen keurige essays. Het moet niet te keurig allemaal zijn. Het zijn ook niet keurige essays. Het is niet wat je, als je het woord essays, schrikken mensen zich al sowieso al een hoedje.
Ja, het lablazers. En wat is een essay ook eigenlijk?
Ja, het is een essay. En in dat genre, wat je het persoonlijk essay noemt, waar de Amerikanen heel goed in zijn en de Fransen kunnen er ook wat van. Daar hebben wij eigenlijk nog maar heel weinig ervaring mee.
Mm-hmm.
Ik noem altijd Maya Pruis als de koningin van de persoonlijke essay. Dat is ook zo. Ze heeft ook al eigenlijk van meet af aan in de literaire kritieken die ze voor de Groene Amsterdammer schrijft, de recensies, gewoon een volkomen eigen toon, heel persoonlijk. En dat heeft ze ook in de columns. En dat zijn hele kleine, mooie persoonlijke essays. En ik wilde dat uitbreiden. Ik wilde echt een persoonlijk essay schrijven in de, nou ja, in de traditie van de vrouwen die ik bespreek. En die zijn heel persoonlijk. Dus eigenlijk heb je een vriendin beschreven. Het is eigenlijk een zelfportret aan de hand van
dat is het.
Zes of zeven vrouwen.
Ja, het is een heel persoonlijk boek.
Ja.
Ja, kan je anders dan een heel persoonlijk boek schrijven. Maar goed, je schuwt het persoonlijke niet.
Nee.
Waarom moest je ze in deze tijd van je leven schrijven, deze stukken?
Nou, vooral omdat ik natuurlijk altijd in mijn romans al heel essayistisch ben, maar dan verwerk ik het in een roman. Dat zijn kleinere stukken. Dat is een tussendoorstem die opeens heel wijsgerig doet over een bepaald onderwerp. Zoals Milan Kundera dat ook doet over Keats. Hè. Opeens schrijft hij in het ondraaglijke lichtheid van bestaan, krijg je opeens een uiteenzetting over Keats. Wat heel erg leuk is, wat heel verrassend is. Dus ik heb altijd in mijn romans heel veel gebruik gemaakt van dit essayistiek. Gewoon van kleine beschouwende stukken. En ik heb eigenlijk altijd het ritme gehad na een roman, een essayistisch werk. En ik wilde nu dat anders aanpakken. Ik wilde eigenlijk veel persoonlijkere, autobiografische essays.
Waarom had je daar behoefte aan?
Nou, omdat ik vooral nog niet in staat was tot een nieuwe roman. Deze roman, jij zegt het, daar heb ik in zekere zin 8 jaar over gedaan. Heel lang. Die heeft heel lang gerijpt. Die heb ik in heel korte tijd geschreven. Maar het rijpingsproces heeft heel lang geduurd. En 8 jaar betekent 8 jaar er elk uur van de dag mee bezig zijn. Dus niet dus af en toe weer de draad oppakken of zo. Dus die roman, daar heb ik lang aan gewerkt. En dit was het resultaat. Dat was een mooi resultaat. Het heeft veel lezers bereikt en het heeft veel prijzen gewonnen. Dus ik was heel blij met die roman. Maar ik was ook uitgeput in het romaneske. Mijn romaneske brein was uitgeput. Bovendien ging toen mijn moeder dood. En zoals in het leven van een schrijver, tenminste het leven van een schrijver zoals ik, die heel altijd heel autobiografisch schrijft. Dat is mijn stijl, dat is mijn vorm, dat is waar ik goed in wil zijn.
En wat je nou eenmaal bent.
Wat ik nou eenmaal ben. En als er zoiets groots gebeurt, hetzelfde als met de dood van Ischa of met de dood van Hans, daar stap je niet zomaar overheen. Het is bijna of zoiets groots en zeker zoiets, iemand zo groot als je moeder vraagt om reflectie, ga ik hier iets mee doen als schrijver? Ik heb al een echte moederfiguur, die waren heel veel eigenschappen van mijn moeder terug te vinden, opgeworden in de vriendschap. Dat is eigenlijk echt de moederfiguur zoals ik het liefst zie. En vanuit een kleine meisjesblik, een blik die nog niet goed beschrijft, die nog met hele gekke woorden komt als ja, mijn vader zegt dat mijn moeder een minderwaardigheidscomplex heeft. Dus dat je die naïviteit kunt behouden van een klein meisje, dat kijkt naar de moeder en denkt, ja, ze heeft af en toe heeft ze het wel heel moeilijk hoor.
Ja.
En nu stond ik na de dood van mijn moeder voor dit, een grote roman geschreven. Moe, nog niet. En ik denk, daar is die dood van die moeder. Ik wist zeker dat ik was er niet bezoken al over geschreven. Over mijn moeder. Of een moederboek geschreven. Of haar op een of andere manier opneem in mijn roman. Ik voelde dat ik daar niet aan toe was. En ik wilde toch schrijven, je moet toch een beetje de inkt laten stromen. Dus daar heb ik eigenlijk opdrachten van Wilma de Rek aangenomen voor de Volkskrant. Zo, kun je dit, ik heb dit boek, is dat iets voor jou? Ik denk, ja, dat moet ik doen.
Ja.
dat ga ik doen.
Gewoon over de band.
Dan blijft de inkt stromen. Dan ga ik maar even een beetje een opdracht wat ik nog nooit heb gedaan. Maar ik vond het zo leuk. En de essays. En toen heeft Mai eigenlijk voorgesteld.
Ja, uitgever.
Ja, mijn uitgever Mai Spijkers. Uitgeverij Prometheus. Van, moeten we allemaal eens met die essays doen? Ik zei, dan voel ik me een beetje bezwaard. Ik denk, ik weet zeker dat mijn lezerspubliek, ik zit te wachten op een volgende roman en ik wil ze niet teleurstellen. Dat vind ik heel, of dat ze een boek gaan kopen. Dus, ze zijn toch heel mooie essays. Maar toen heb ik eigenlijk gedacht, ja, het is wel een goed idee. Ik moet er niet zo tegenop zien. Maar ik ga ze gewoon heel enorm bewerken nog. Ik ga ze nog veel persoonlijker maken. Nog veel autobiografischer. Ik ga ze uitbreiden. En ik ga zorgen dat al die essays bij elkaar horen.
Ja.
En dus in één essay resoneert het andere. En de ene schrijver weerspiegelt de ander. Het is een...
En ze vormen allemaal zoektocht langs je eigen ziel. Toch, hoe je het ook wint of keert.
Dat ook, zeker. Ja. Het gaat allemaal over aspecten van mijn aard, mijn persoonlijkheid, mijn schrijverschap, mijn kijk op de wereld. Ja,
ja, want eigenlijk schrijf je ook in het begin, schrijf je eigenlijk over jouw relaties die je met mensen hebt en hoe je gekend wil worden en je ook af wil sluiten tegelijkertijd in een relatie. En dit zijn eigenlijk bijna allemaal soort bespiegelingen op jouw relatie die heel persoonlijk is met deze schrijfsters en deze ene schrijver.
Ja.
Ja, in dat boek.
Ja.
Ja.
Zo
dus het is allemaal jij en die ander.
Die ander en ik.
Ik zeg,
ik zet altijd de ander op de eerste plaats, geef.
Oh ja?
Ja, natuurlijk.
Die ander en jij.
Maar ik ben iemand die ik hou het meest zelf van. Ik voor het ik-perspectief heet het dan. Ik vertellen van ik-romans. Van hoe knapper dat gebeurt, hoe meer ik van een roman hou.
Hey, en Connie, dat hele persoonlijke schrijven van jou, hè, wat je dus ook in deze essays doet. Is dat nou een drang tot etaleren? Of is het een hoogst noodzakelijk zelfonderzoek? Of is het ook een beetje een rookgordijn?
Het
zijn veel opties.
Ja, nou, het zijn er maar drie. Etaleren helemaal niet. Nee.
Nee?
Wat heb ik eraan? Ik wil niet. Wat heb je eraan om gekend te worden door anonieme anderen? Het heeft geen enkele zin.
Nee, het heeft geen zin, maar je kan er blijven. Er zijn toch heel veel mensen die er behoefte aan hebben.
Ja, maar ik ben er niet op de wereld om in de behoefte van andere mensen te voorzien.
Nee, ik bedoel niet. Maar ik bedoel, er zijn veel mensen die de behoefte hebben om gekend te worden door een anoniem publiek.
Ja, maar die heb ik niet.
Die heb je helemaal niet.
Daar ontken ik dat mee.
Je vindt het publiceren van het schrijven van boeken is noodzakelijk, maar het publiceren van boeken is een soort noodzakelijk kwaad?
Nee, publiceren gaat alleen maar om publiceren. Ik zou geen letter meer schrijven als ik niet zou publiceren. Ik ben alleen maar bezig met die andere mensen. Maar dat is een heel anonieme ander. Maar het is voor mij de wereld. Ik heb het ook al gezegd, schrijvers voor mij, mijn huwelijk met de wereld. Ik ben verder, doe ik heel weinig voor deze wereld. Maar dit doe ik wel. Ik schrijf wel mijn boeken voor die ander, voor die hele grote groep mensen die godzijdank mij lezen.
Ja, ja, maar je ziet het.
Maar niet om mij te etaleren. Mijn boeken gaan in zekere zin niet over mij. Rembrandt heeft ook wel eens gezegd over zijn zelfportretten. Mijn zelfportretten gaan niet over mij.
Ja.
Ik beeld mezelf wel af, maar mijn onderzoek gaat niet over mij. Mijn onderzoek gaat over wat anderen daarmee kunnen doen. Wat denk je dat ik 500.000 lezers zou hebben als het dat niet zo was? Als ik mezelf zou etaleren alleen maar. Dat is saai.
Nou, dat hangt er helemaal vanaf. Als je dat heel goed doet, is het helemaal niet saai.
Nee, dat is altijd saai.
Is dat altijd saai als je jezelf etaleert? Oké. Maar Connie, dan is het dus... Want je zegt, ik schrijf heel persoonlijk.
Ja.
Wat ik schrijf... En tegelijkertijd beeld je ook jezelf niet af.
Ja, afbeelden is een moeilijk begrip. Ik zou nooit... Ik schrijf in voornamelijk vrouwen. Ik zou niet nadenken als ik niet problemen moest oplossen. Maar mijn problemen hebben altijd met anderen te maken. Of met het nadenken over wat het leven is. Mm-hmm. Over wat het leven van een vrouw is. Waarom ik inderdaad moederschap en schrijverschap... ik persoonlijk dat niet te combineren... vind. Wat liefde is, wat vriendschap is. Dit zijn allemaal ook wel ongelooflijk fijne onderwerpen om over na te denken. Maar ik denk er niet over na over mijn vriendschap. Ik denk na over dat het breder, dat het groter wordt. Dus het is een zelfreflectie is eigenlijk het geen waar een ander het meest van profiteert. Dat is ook in een relatie zo. Of in een vriendschap zo. Als je een vriendschap hebt met iemand die volstrekt niet zelfreflexief is, heb je een heel andere relatie met iemand die dat wel is. Dus alle zelfbeschouwing, alle analyses, alle denkwerk dat ik verricht, verricht ik voor u.
Voor de ander.
Ja, met een hoofdletter.
Ja, ja. Dus je ziet jezelf eigenlijk als een... je ziet je leven als een leven in opoffering eigenlijk. Nou, dat gaat over zelfanalyse, maar ter gunste van de ander... of ter waar de ander baat bij heeft.
Ja. Maar offer in de zin, bijna in de katholieke nieuwtestamentaire zin. Offer als daad van liefde.
Ja.
Ik vind het wel ook met liefde te maken hebben, het schrijven. En dat zo gericht zijn op... dat het een vorm van geven is. En daar zie ik wel inderdaad wel een nieuwtestamentaire offer komt mij, is me niet vreemd.
Nee. Hey, en je schrijft dat je eigenlijk in al je relaties altijd de brekende partij bent geweest.
Ik ben altijd degene die weggaat.
Degene die weggaat, behalve als de dood eerder tussen beiden kwam.
Ja.
Ja. Hoe komt dat, denk je?
Nou ja, ik haal eigenlijk in voornamelijk vrouwen vooral een zin aan, leen ik iets bij Philip Roth. Philip Roth is op zijn 80ste verjaardag, gaat hij terug naar Newark, waar hij geboren is. Newark is een voorstadje van New York. En hij is daar in de grote bibliotheek, heeft hij al zijn vrienden uitgenodigd. Er is ook heel veel mensen zijn erop afgekomen, er zitten honderden mensen. En hij houdt een toespraak waarvan iedereen weet, dit is voor de laatste keer dat wij naar Philip Roth kunnen gaan luisteren. En het is een ongelooflijk persoonlijke, warme, intelligente, geestige toespraak. Alles wat je van Philip Roth kunt verwachten zit er natuurlijk in. Want het is een genie en een meester. En hij uit daar eigenlijk zonder schroom, zegt hij daar, dat is duidelijk dat zijn lievelingspersonage Mickey Sabbath is. Mickey Sabbath is de vuilste, goorste, smerigste personage dat ooit de literatuur is binnengetreden. Hij liegt,
de hele literatuur.
Hij liegt, hij bedriegt. Ja, het is een goor, vuig type. Hij liegt, bedriegt. Ja, poppenspeler. Hij is ontslagen.
Zo'n minderwaardig beroep ook.
Grensoverschrijdend gedrag, ja. Dus hij... En Philip Roth zegt, en Mickey Sabbath maakt met iedereen ruzie. En dan in die toespraak die Philip Roth briljant gedoopt heeft, de meedogenloze intimiteit van fictie. Daar zegt hij over Mickey Sabbath dat hij alleen in onmin kon leven omdat hij anders zijn waarheid geweld aan moest doen. Dat is de reden waarom ik met mensen breek.
Zeg nog één keer die zin. Hij kon alleen in
onmin. Mickey Sabbath kon alleen in onmin met mensen leven, omdat hij anders zijn waarheid geweld aan moest doen. Dus, en iedereen die in de zaal zat, wist dat hij Philip Roth het over zichzelf had, want hij heeft ook altijd gebroken met mensen. Het is het moment van breken, daar gaan periodes aan vooraf dat je denkt: oh, wat zit ik toch. Waarom verzwijg ik toch zoveel? Waarom zit ik toch deze ziel, arme ziel, te sparen? Waarom hou ik mijn scherpe tong binnen? Waarom laat ik dit allemaal gebeuren. Dat gebeurt, dat komt ook voor in mijn leven. Waarom laat ik dit toch gebeuren?
Ja, want je schrijft dat je het moment van breken altijd aanvoelt komen. En dit zijn dus de symptomen.
Dat komt natuurlijk al heel lang aan, ja. En dat stel je dan maar uit en uit en uit. En dan op een dag ben ik weg. Weggegleden uit een leven zonder veel tamtam. Of ik maak fikse ruzie, ik zeg wat op staat. Ik zeg, weet je wat, ik vind je al 5 jaar onuitstaanbaar. Dus ik zou het nu op. Of je beperkt me, je maakt me klein. Je houdt te veel van om mij te beledigen. Dit soort redenen.
Lopen vriendschap en liefde hierbij door elkaar? Of is dit...
Nee, je hebt wel vormen van vriendschap die op liefde lijken, maar... Ik vind mijn liefdesleven dat. Ik heb het, als ik echt over liefde heb, heb ik het toch echt over Ischa en over Hans.
Dat zijn je twee liefdes geweest.
En ik vind verder wel dat mijn vriendschappen komen heel erg in de buurt van liefde. Ik heb grote liefdes gevoeld voor vrouwen. Voor een paar vrouwen in mijn leven, zonder meer. Maar ze hebben nooit die eigenschappen gehad van de liefdes die ik met mannen had.
Nee. En dit breken waar je het over hebt?
Ja, breken is wel lekker hoor. Dat is wel...
Maar met wie brak je dan? Is dat ook in vriendschappen?
Zeker, dat zijn vooral vriendschappen, ja.
Ja, precies.
Ja, het zijn vooral vriendschappen. Ja, want je moet natuurlijk een band met iemand hebben, anders is het breken. Je gaat niet met je buren breken, die zijn de moeite waard, niet de moeite waard. Je moet wel echt moet wel echt iets op het spel staan. Je moet ook iets kwijtraken. Ik kan ook treuren om vriendschappen waarvan ik noodzaak zag om te breken. En ik vond ook eerlijk gezegd dat het niet altijd, meestal een ander was... Beschouw ik eigenlijk over het algemeen als onschuldig. Ik denk, ja, ik heb te lang verdragen. Je bent eigenlijk een heel goed en lief en braaf iemand. Maar ik heb te lang verdragen dat ik je verschrikkelijk saai vind.
Ja, verveling
en oninteressant.
Verveling is een belangrijk ding.
Ja,
en,
het is verborgen agressie, ja.
En het raadsel is natuurlijk hoe je iemand eerst helemaal niet saai kan vinden... En hoe dat dan op een gegeven moment wel zo is?
Nee, er kunnen zich ook vriendschappen voordoen die heel ondersteunend zijn. Zeker als ik na de rouw van iemand, mensen bent opgevangen. En dan, als je in de rouw bent, heb je gewoon helemaal niet zo'n scherp onderscheidingsvermogen. En als er mensen zijn die opvangen, die je steun bieden, dan kan dat lijken op vriendschap. En dan kom je er soms pas als je voorbij, als je minder rouwt.
Ja. Het kan ook gewoon dat je mensen met bepaalde eigenschappen nodig hebt in je bepaalde fases van je leven.
Ja.
Dat je soms mensen nodig hebt die heel ondersteunend en lief zijn. En dan weer mensen die haarscherp en kritisch zijn. Toch?
Ja.
Ja. En zijn dit allemaal die relaties met die schrijfsters die je hebt, hè? Kan je ook met hen breken op een of andere manier? Kan een schrijver je ook heel erg gaan vervelen op een gegeven moment?
Nou, zeker. Kan een schrijver... ik vind bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen... Zo, ik was in mijn jeugd, zoals bijna alle pubers... hield ik enorm van Salinger. Ik vind Salinger nu bijna onleesbaar.
Oh ja?
Ja. Nog net niet, want het is net iets te briljant. Maar ik vind het ook een sentimentele... ik vind het ook sentimenteel.
Ja.
En zelfverliefd. En drakerig. Met effectbejag. En...
Maar hij geeft de puber wat de puber nodig heeft.
Ja.
Ja.
De pubers, dus pubers.
Ja, ja. Dit is allemaal wat die pubers moeten hebben.
Ja, en er speelt ook wel in toch wel het belang van de biografie. Ik heb zoveel biografie ook gelezen van Salinger. Ik wil dit ook wel beter begrijpen. Ik denk, klopt dat eigenlijk? Is dat een sentimentele man? Of klopt mijn weerstand die ik langzamerhand ben gaan voelen. Dus ik ga die biografieën lezen. Nou, zeg, jezus.
Had je gelijk?
Ik heb er echt wel 5 gelezen. Van Alla zijn dochter, van een hele jonge vrouw die bij hem intrekt in dat boshutje.
Ja.
Nou,
het is iemand die heel teruggetrokken
leeft. Een verschrikkelijk man.
Ja.
Ja, maar natuurlijk ook wel een oorlogsslachtoffer. Even in die Tweede Wereldoorlog als Amerikaans soldaat hier in Europa gevochten. En hele verschrikkelijke dingen gezien. Maar het is ook een hele naar man.
Hey, en Connie, als jouw sympathie zo draait, hè, voor iemand, of dat ofwel een vriendin is of een vriend, ofwel een schrijver van wie je veel hield. Vind je dat lastig om aan jezelf te erkennen? Het is ook een soort nederlaag, hè, die je leidt.
Nou, het voelt eerlijk gezegd toch meestal wel als kracht.
Ja?
Ja. Het kost me wel moeite om het te erkennen. Dat duurt enige tijd, want ik ben hoe dan ook gehecht aan iemand. Mm-hmm. En aan de tijd die ik doorgebracht heb met iemand. En nogmaals, het ligt niet aan de ander. Het ligt altijd aan mezelf dat ik te lang iets verduurd heb. Maar nee, het voelt niet als nederlaag. Nederlaag, nee.
Nee, maar je moet toch iemand van zijn voetstuk halen die daar op stond.
Ja, maar ik zet mensen niet zo op een voetstuk.
Nou, Salinger heb je toch heel erg bewonderd.
Oh, je hebt het nu, maar dit is een heer. Ik heb nou, dat is van, toch geen vriendschap?
Nee, maar goed, en in vriendschappen van mensen heb je toch heel erg gehouden? Of heb je ze dan nooit op een voetstuk gezet? Je moet toch erkennen dat je alles heel anders ziet dan je het ooit hebt gezien in elk geval.
Ja, ik heb het ook over vriendschappen die begonnen op mijn 16e. Mm-hmm. Waarvan ik nu op mijn 60e denk, wow, nee, ik kap ermee.
Echt?
Ja.
Je verbreekt vriendschappen die, weet ik veel, wat 50 jaar oud kunnen zijn. Zo rigoureus ben jij.
Ja. Omdat het liefde blijven voelen of blijven voeden, dat kost te veel. Dat
maar is, het leven kan toch ook een conjunctuur zijn?
Wat iets, is op en neer?
Iets wat nu saai is, kan toch over een paar jaar weer heel leuk zijn ineens?
Ja, maar ik hoop niet dat ik vriendschap echt om saai. Ik denk, we moeten misschien, je suggereerde net, misschien een nederlaag onder oog moeten. Maar niet zozeer een nederlaag, maar wel, ik denk, ik hou eigenlijk niet meer van die ander. Wat zit ik mezelf toch voor de gek te houden? Ik hou van wat we hadden. Ik hou van hoe ik me voelde toen ik op mijn 19e met haar door Spanje struinde. Of ik hou van hoe ze me liet voelen. Ik hou van hoe ze sterk ze me maakte toen ik zwak was. Ik hou van, maar dat is allemaal niet meer. Dat is voorbij.
Ja, ja. En die geschiedenis is ook niet iets wat je dan nog achter je aan wil slepen. Je wil die weet je nog wel, dat herinner je nog, maar niet door af en toe elkaar nog te zien of uit eten te gaan of te bellen of weet ik veel wat.
Nee, dat is,
ja. Ja. Je neemt alles in het leven zo serieus, hè, Connie?
Nee.
Ja, dit klinkt aanmatig, maar zo bedoel ik het niet. Maar het is gewoon, de dingen zijn absoluut voor jou.
Nou, dat is wel. Dat is natuurlijk een zwakte in mijn persoonlijkheid, zonder meer.
Is dat een zwakte?
Ja, vind ik een zwakte.
Waarom? Vertel.
Ik vind mensen zoals ik, met die licht absolutistische inslag.
Ja.
Dan vind ik, het is zo dat ik er zelf mee moet omgaan. Maar ik vind het niet aanbevelenswaardig.
Nee.
Het is ook een gevaarlijke manier van leven. Je ziet dat het een, dat radicale, ik vind het echt een van mijn zwaktes. Maar ja, ik hou er ook te veel van om wel zo te zijn.
Ja, je dus wil ook niet anders.
Het levert blijkbaar te veel op, het levert blijkbaar toch genoeg op.
Ja.
Het is een soort helderheid die ik nodig heb. Ik hou niet van half, ik hou niet van onduidelijkheid in verhouding. Ik hou niet van kennissen. Ik hou niet van aanzwabberen. Ik hou niet van geflum. Ik hou niet van loze praatjes. Ik hou niet van small talk. Ik hou niet van, als ik mensen 3 keer heb uitgenodigd, daar hou ik niet van. Als ze me nodigen, me nooit terug uit. Dan denk ik, nou maak ik een einde aan. Daar hou ik niet van. Dus dit, het is... Het
schep... Oh, je wil ook met de juiste egaars behandeld worden.
Ik vind als je zelf mensen 3 keer te hebt uitgenodigd om te komen eten, of 4 keer, ja, en je krijgt nooit een
uitnodiging terug.
Ik denk, nou, dan is dit voor mij geen geschikte vriendschap.
Nee, precies.
Ik heb het gewoon nodig dat mensen mij ook af en toe uitnodigen.
Ja, ja, maar zo heb je gewoon, doel wat jij nodig hebt, heb je nodig en daar valt verder niet aan te tornen. Dus ook als je een boek gaat schrijven, dan is dat gewoon... Dan verzink jij in dat boek, zoals je zei over...
Ja, ik ben wel weg.
Jij zegt het, van, dan is het, jij zegt het, dan is het gewoon, ja, jarenlang overgave aan dat boek.
Ja,
de zeker. Hele dag.
Ja.
Ja. En zo is het met een vriendschap ook. Een vriendschap is er niet om een soort sudderend bestaan te leiden... waar je eigenlijk allerlei bijgedachten bij hebt.
Nee.
Die moet gewoon goed zijn of hij moet er niet zijn.
Ja, ja. Dat heb je heel goed samengevat.
Ja, en zo is het ook met de liefde voor je broers.
De liefde van broers heeft een andere. De liefde van broers heeft natuurlijk een fataliteit. Zoals je, al je familie is een fataliteit. Familie kies je niet. Kijk, ik kan me zo gedragen in mijn leven. Ik heb de vrijheid om te breken met mensen, omdat het keuzes zijn. Ik kan daar fouten in maken. Ik kan daar onvoldoende krijgen, onvoldoende geven. Maar het is allemaal keuze. Maar mijn familie is een fataliteit. Daar kies ik niet voor. Dus die liefde ervaar ik ook als een fataliteit.
Ja.
En dit heeft een lotsbeschikking. Dat ik met deze 3 broers op de wereld kwam, in dat gezin terecht kwam. En... Dat voelt allemaal als lot.
Ja.
En de rest is, dat noem ik ook in voornamelijk vrouwen.
Vind je het een gunstig lot?
Groot verschil tussen lot en plot. Een plot maak je. Een plot, daar ben je zelf mee
verantwoordelijk
bezig.
Voor.
Verantwoordelijk. Je maakt
deels.
Het. Ja.
Ja.
Wat vroeg je nou?
Of je het een gunstig lot vindt.
Maar lot is lot.
Of
is
denk
lot.
Je zo niet over het lot?
Nee, ik denk zo niet over het lot.
Jouw broer Erik heeft ook een hele grote biografieliefde.
Erik heeft een prachtig biografieportaal.
Ja.
Ja, het heet ook gewoon biografieportaal. Daar steekt hij heel wat tijd in. Hij doet dat goed. Hij heeft een goede pen. Hij heeft een aantal mensen schrijft ook wat historisch nieuw voor zijn blad. Dus hij kan schrijven. Heeft hij geschiedenis gestudeerd en is zich daarna gaan verdiepen in deze biografie. En ik heb enorm veel gelezen. Het is ook altijd mijn eerste lezer geweest. Hij heeft een heel goed oog. Heeft heel goed... Ja, ik ken niemand die zoveel leest.
Ja, maar het is grappig dat jullie allebei zo'n diepe liefde voor de biografie hebben.
Ja, dat is zo. Dat is waar. Dat is... Dat... Nou ja,
waarom hou je zo van de biografie? Want ik vind het zelf ook in zekere zin een heel onvolkomen genre.
Nee, het is een gevaarlijk genre. Waarschijnlijk hou ik er daarom van. Het is een gevaarlijk genre. Maar als het goed is, een biografie goed is, overtreft ze bijna een roman. Staat ze naast een roman. Maar er zijn maar heel weinig heel goede biografieën. Maar ja, je zo verdiepen wat een roman ook kan. Een roman kan je heel dicht bij een bestaand iemand brengen. Met... zo dat je zo meeleeft en zo het lot van iemand meedraagt. Mm-hmm. Even zo betrokken bent op een andermans bestaan. Zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Dat kan lezen je brengen. Maar ja, goed, een goede biografie moet je huilend terzijde leggen als de hoofdpersoon doodgaat.
Ja, en
zoveel moet je van iemand zijn gaan houden.
En het gevaar zit hem daarin dat er gewoon met mensenlevens gespeeld wordt eigenlijk. Dus dat er een
Het gevaar erin zit, nu de biografie van Ischa bijvoorbeeld, dat noem ik regelrecht een Judas biografie. Daar zit een boosaardigheid in die ik afschuwelijk vindt. En dat merk je soms in een biografie. Dat merk je al gaandeweg. Als je een biografie leest, je denkt, oh, daar komt een soort boze. Deze biograaf houdt niet meer van zijn onderwerp. Dan denk je, dat had je moeten stoppen. In Amerika heeft dat, in Amerika houden ze soms van dit soort biografieën. Je hebt Kitty Kelly bijvoorbeeld, een heel vilein, ja, monsterlijk iemand die een soort glamour biografie schreef, maar het liefst het onderwerp volledig, ja, kapot maakt.
Over Oprah Winfrey of zo.
Ja, ja, onderuit haalt en kapot maakt zelf. Daar zit een lust achter. En dat vind ik een afschuwelijk soort biografie. Daarom noem ik het ook een gevaarlijk genre. Want iemand kleurt wel het verdere, tenminste als het, ja, het kan, kleurt wel iemands bestaan. Of het kleurt het denken over iemands,
ja,
bestaan.
Ja, een soort nalatenschap, ook niet een nalatenschap, maar het beeld wat er blijft.
Ja.
Ja. En hoe vond je dan dat je toen je dat boek over Israël las?
Nou, ik heb het niet eens meer uitgelezen. Ik vond het zo verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk slecht geschreven. Ik begreep niet dat er in de recensies geen opmerking over komt. Het is een aaneenreiging van stoplappen. Ik geloof niet dat iemand nog weet wat een stoplap is.
Wat is een stoplap?
Het is een stoplap dat je met woorden breidt. Ja, wat is het toch? Zeg ik heel vaak, het feit dat uit onderzoeken is gebleken dat het feit dat de Joden hier en daar een. Dus dan heb je al drie stoplappen.
Ja.
Uit onderzoek is gebleken dat. En het feit dat. Dus, en dat is het, daar wemelt het van. En het allerergste, kijk, ik heb een grote lezing op de tournee gehad met voornamelijk vrouwen. Dus ik heb elke avond dus de 200 en de 300 lezers die daar zitten. Dus ik maakte telkens de grap. Er kwam altijd wel een vraag over de biografie. Ik verbood altijd dat de boekhandelaar de biografie meenam.
Ik wilde niet dat hij verkocht werd op gelegenheden waar jij het middelpunt was. Ja.
En dat vroegen ze altijd keurig, dat was heel netjes. En dan zei ik elke keer als ze vragen, ja, u hoeft hem niet te lezen, want ik kom er toch niet in voor. Dan moest ik zelf erg om lachen, mensen moesten er ook altijd erg om lachen. Maar het is wel een beetje natuurlijk waar. Het gaat, ik denk, het is een lesbische vrouw. Ze heeft natuurlijk ontzettend lekker gevonden om al die vrouwen te gaan opzoeken. Met wie Israël het gedaan heeft. Ze heeft nog 150 gemist. Die had ik daar de adressen nog voor kunnen doorsturen. Maar het is gewoon een vrouw die niets begrijpt van vrouwen die van mannen houden. Maar dan ook echt helemaal niet.
Dat
ze neemt het eigenlijk, al die vrouwen neemt ze het kwalijk dat ze gehouden hebben van zo'n vreselijke man. Dat echt, die toon zit in dat boek. Hoe kunnen jullie gehouden hebben van zo'n verschrikkelijke man? Hoe is het? Ze begrijpen ook niets van heteroseksualiteit, van geilheid. Het is echt volkomen nul. Het is ook zo weinig sexy. Ze snapt het gewoon. Ze ziet het gewoon niet. Ik vind het een heel onaantrekkelijke. Ik vind het ook een heel onaantrekkelijke vrouw. Dat hoort op de eerste plaats. Maar ik vind het zo'n onaantrekkelijk boek. Lelijke taal.
Een beetje kwaadaardigheid schuw jij toch ook niet, hè, Connie?
Dacht het niet. Nee. Zeker niet. Als ik zoveel,
als je boos bent.
Als ik zoveel kwaadaardigheid moet pareren.
Ja.
En ik heb er ook een brief geschreven onmiddellijk toen ik kleine stukjes gelezen had. En dacht, wat een verschrikkelijk boek. En ze had me uitgenodigd voor een eten. Dus ze heeft me ook nooit geïnterviewd. Ze zei, ja, je hebt altijd al je. Ik weet alles al van jou. Dat was eigenlijk de toon waarop ze hier kwam. Ze heeft ook nooit naar mijn archief gevraagd. Ik heb een enorm archief met brieven van Israël, met brieven aan Israël. Ze heeft er nooit naar gevraagd, dus ik heb het er ook niet gegeven. Ze had een etentje na de presentatie van het boek. En ik heb het boek gelezen en ik had het aangenomen. Ik denk, oh mijn god, wat een verschrikkelijk boek. Dus heb ik er een brief geschreven en die eindig ik met iedereen die er niet in slaagt, of een schrijver die er niet in slaagt om compassie en ontroering te voelen voor, in de beschrijving van zo'n complex leven als dat van Israël Meyer, heeft gefaald. En jij hebt gefaald. Punt. En ik kom niet naar je etentje. En dat is eigenlijk, ja. Ik heb het ook tegen Mike gezegd, tegen mijn uitgever, de uitgever van de biografie. Dus ik vind het verschrikkelijk slechte biografie. En ik zal het niet onder boeken, stoelen of banken steken. Want, en ze heeft alle ruimte geboden aan de boosaardige stemmen. En die zijn er genoeg. Er zijn genoeg mensen die tekort gedaan zijn door Israël. Weet ik ook, dat snap ik ook. Het is vreselijk dat het zo is. Maar die hebben de biografie van hun leven.
Ja, en hierin zit dus ook het gevaar van het genre. Wat jou betreft,
ja,
dat je eigenlijk als onderwerp het willoos slachtoffer kan zijn,
ja,
van een kwaadaardige biograaf, ja, of een slechte biograaf.
Ja, dat is echt het gevaar.
Of een onkundige biograaf.
Ja.
Ja.
En er zijn er heel wat. Er zijn heel wat voorbeelden van Judas biografieën. Die Albert Goldman over Elvis Presley, echt iemand
volledig,
of John Lennon, kon kapot schrijven.
Ja.
En, je merkt dat er een lust achter zit, een verlangen om iemand kapot te schrijven. En natuurlijk, dat kun je met ieder beroemd iemand doen. Het zijn geen heiligen.
Nee.
En niemand, en ik wilde ook voor eerst zeker geen hagiografie, dit is geen heilige leven. Maar ik wil dat complexiteit ontroerend is.
Ja.
En niet als in dit geval boosaardigheid.
Nou, Evelien Gans was natuurlijk op zich heel goed op.
Ja, ja, fantastisch was ze. Ja. Evelien, dat eerste deel is fantastisch.
Ja, dat is een meesterlijk boek.
Dat is echt een meesterlijk boek. En ja, zonder meer.
Ja. So be it. Hey, en Connie, dat absolutisme van jou, hè? Is dat eigenlijk iets waarvan je altijd op de hoogte bent? Bijvoorbeeld in die tijd dat je met Israël was, kende je jezelf als zoals je jezelf nu kent?
Natuurlijk niet. Als ik nou van één iemand veel heb geleerd, is het van Israël. Israël was beter dan welke psychiater dan ook. Ik heb zo ongelooflijk geleerd van Israël. Elke dag.
Ja?
Israël analyseerde met liefde.
Mm-hmm.
Begreep me. Op een manier zoals ik mezelf nog helemaal nooit had gezien. Begreep mijn familie, begreep mijn broers, begreep mijn ouders. Begreep mijn wereld. Ik heb elke dag geleerd. Van die 4 jaar dat we samen waren, heb ik elke dag geleerd. Op een manier waarop ik daarna niet meer geleerd heb. Ik ben daarna 8 jaar bij Louis Tas, psychiater psychotherapie geweest, maar en ik heb ook veel geleerd van Tas, maar van Israël leerde ik elke dag. Het heeft eigenlijk elke andere psychotherapie overbodig gemaakt.
Ja, ja.
En niemand heeft het ook geëvenaard. Ik heb wel geleerd van Hans, maar Hans is een veel, veel, veel langmoediger iemand, is gewoon scherpzinnig. Ik heb ook geleerd door op de harde manier, de hard way. De harde manier. Het is gewoon Nederlands.
Ja. Dus dat zijn een soort 4 turbo-jaren geweest qua zelfkennis.
Ja.
Ook niet per se leuk, toch? Altijd om jezelf zo goed te leren kennen.
Ik vond het alleen maar...
Ja, alleen maar
ook
leuk?
Ook als het pijn deed.
Ja?
Leuk woord zou ik niet gauw gebruiken, maar ook als het pijn deed, ook als het hard was. Ik realiseerde me heel goed dat ik nooit meer iemand als Israël zou tegenkomen. Die zo bereid was ook om over me na te denken. Of die zoveel... dingen zo snel, zo scherp zag. En dat ook zij, hè. Dus het was ook iemand die, dat omdat hij zelf al zo lang in analyse was bij Louis Tas, die ook dat jargon beheerste.
Ja.
Die zichzelf heel goed kende. Die zei, je moet me dit niet kwalijk nemen. Dit is jaloezie.
Ja.
Als ik zo tegen je doe kom, is het jaloezie. Maar daardoor leer je zelf ook
wat
veel beter
is.
Wat jaloezie is.
Ja. Is het waar je op had gewacht in je leven?
Nou ja.
Je was heel jong nog natuurlijk.
Nou, dus wel. Het is meer dan ik hoopte. Maar ik heb wel altijd verlangd naar ik wist niet hoe een grote liefde eruit ziet. Ik wist niet dat het...
Nee, maar ik zit ook te denken omdat je dus eigenlijk vindt dat wat ik dus etaleren noemde. Jezelf etaleren. Dat je dat op zich helemaal niet prettig vindt. Maar dat het ook een soort... offer is in de Nieuw Testamentische zin aan de wereld of aan de mensheid van jou om te schrijven wat je schrijft. En je portretteert jezelf zonder dat je jezelf nou per se afbeeldt. Maar goed, dan heb je toch gewoon die blik in jezelf nodig.
Ja.
Dus dan is het ook een soort noodzakelijkheid in je leven om dit soort stappen te maken. Om zoveel van jezelf te kennen en jezelf te kunnen aanschouwen. En analyseren. Dus dan heb je natuurlijk nodig dit soort mensen in je leven.
Ja, Ja, ik heb zeer. Nou, ik vind het inderdaad heel fijn. Niet iedereen is er zo goed in. Andere mensen hebben ook andere kwaliteiten. Maar ik vind het wel prettig als ik merk dat iemand eerlijk tegen me is. Ja, en begripvol en eerlijk. Dat is heel fijn als dat samengaat. Dat iemand veel van je doorziet. Of ziet überhaupt. Ja. En dat analyseert. En dat dat met begrip gebeurt voor je zwakheden. Ja. Voor je.
En dat is eigenlijk ook het moment dat jij vriendschappen moet afbreken. Als je niet meer begripvol en eerlijk kan zijn tegen de ander.
Ja,
als je begint te merken dat je voor de lieve vrede of uit een soort.
Ja, dat is precies goed. Het is nooit dat een ander me. Dat ik die naar ben gaan vinden of zo. Maar ik.
Ja.
Ik ben niet meer. Ik ben niet meer iemand met wie ik kan leven.
Nee.
Ik vind mezelf, ga mezelf onuitstaanbaar vinden. Als ik te veel verberg, dat ik constant inslik. Dingen zit in te slikken. Dat vind ik, dat is verschrikkelijk. Zo kan ik niet leven.
Nee. En je hebt natuurlijk ook gewoon een venijnige geest. Vast ongetwijfeld ook een hele lieve geest, maar ook een hele. Maar ook een venijnige geest.
Nou, venijn in de geestelijke zin is altijd inderdaad een beetje genadeloze analyse maken. Maar die pas ik ook toe in mijn werk, pas ik ook toe op mezelf. Het heeft een zekere genadeloosheid, maar het is ook heel eenvoudig. Kijk. Ik heb in de filosofie logica gestudeerd. Dat was een van mijn lievelingsvakken. Je kunt bijna nooit verwachten van dat anderen logisch redeneren. Dat gebeurt namelijk ook bijna niet. Maar sommigen zijn zo rege aanname na aanname na aanname. En dan beweren dan iets. Ik denk, ja, maar je hebt wel 3 aannames gemaakt die niet kloppen. Die nergens op stoelen. Maar ik kan toch niet constant zo omgaan met mensen. Dat ik alleen maar zit te zeggen. Je kletst uit je nek. De logica van deze redenering deugt van geen kanten. Het is een en al ad hominem, het is een en al ad humulus, ad clumulus, ad frumulus. Het klopt van geen kanten, het is kletskoek. En je zegt helemaal niets. Nou, enfin, dat is zo vermoeiend. Maar goed, dus het is. Ja, nogmaals, er zijn vele vormen van waarop je zelf geweld kunt aandoen.
Ja.
En dit is er één, dat een ander, of het taalgebruik van ander, dat ligt bij een schrijver heel gevoelig. Dus als iemand voortdurend praat over, ik doe dit voor mijn eigen heling en voor de ontwikkeling van mezelf liefde, en ik wil ook met andere mensen dat in liefde leven en. Nou, dan ben ik weg. Dan denk ik, dat kan nooit iets worden tussen ons. Ik verdraag dit voor een uurtje. Voor de vrienden.
Dan ga je er wel wat van zeggen, lieve toch, denk ik.
Nou, ik heb een stuk. Je begreep toch wel dat dit soort taalgebruik, dat ik bijna plof. Dat ik zit het vol te houden. Dat was gelukkig met humor. Maar het is verschrikkelijk.
Het is niet te harde.
Het is niet te harde.
Ja.
Die amateurpsychologische taal, dat is verschrikkelijk. Dat iemand het ook voortdurend heeft. Wat is tegenwoordig zo in? Ja, de context, dat je iets in zijn context moet zien. Of wat was laatst? Iedereen had het erover. Oh ja, de giften. Toxic, ja, je bent zo toxic. Toxic? Mijn hoed? Ik ben zo helder als glas. Toxic is sluipend vergif. Ik ben niet vergif.
Maar iemand vond jou toch. Jij werd uitgemaakt voor toxic.
Nou, iemand zei, we zaten in een toxische toxisch. Ik ben echt niet toxisch. Ik ben niet toxisch.
Nee.
Ik onderken dat allemaal veel te goed.
Ik zou je ook niet toxisch willen, maar wel intimiderend.
Ja, dank je, de koekoek.
Is dat goed of niet?
Ja, intimiderend is niet leuk voor iemand anders, maar dat snap ik. Dat je dat zegt.
Dat is nou eenmaal zo.
Dat is niet maar zo.
Ja. Ja, hoe beschouw je jezelf, Connie? Wat vind je nou van je leven tot nu toe?
Ik ben
is
een gelukkig
Is het wat het moest
mens.
Zijn? Ben je gelukkig, ja?
Ja, ik ben een gelukkig iemand. Ja.
Ben je eigenlijk in wezen gewoon een gelukkig iemand?
verworven. Ik heb
je hebt het geluk verworven.
Ik heb nu de keynote speech geschreven om Writers Unlimited te openen. Een van de onderdelen van Writers Unlimited.
Ja.
En daar heb ik geschreven en denk, ja, dat is echt zo. Dat sinds ik mijn stem vond, hè, om te schrijven.
Mm-hmm.
Dat is, stem is alles, is stijl, is karakter, is hoe je het doet, vorm, ja. Alles is, denk, ben ik nooit meer ongelukkig geweest.
En wanneer was
misschien
dat, was dat bij de wetten al?
Misschien wel, bij de wetten,
ja,
zeker.
Ja, dus sinds de wetten ben je gelukkig?
Ja.
Ja.
Ik ben nooit meer zo ongelukkig geweest als ik daarvoor was. Zo zoekend, zo nog niet volkomen, zo onbestemd, zo angstig, zo bang. Ik wist zeker dat ik een schrijver was, maar weten anderen dat ook?
Ja.
Lukt dat wel?
Mm-hmm.
Kom je daarbij? Is dat niet, overschat je jezelf?
Ja.
Klopt het wel?
En als dat niet had gekund, was dat dramatisch geweest?
Dat was behoorlijk,
ja,
erg geweest.
Dan had dat leven nog heel lang geduurd, of kort?
Dan was ik wel veel ongelukkiger geweest, ja. Nou, dat was waarschijnlijk ook korter geduurd. Had ik ook nooit die liefdes gehad. Ik vond dat ik, bij spreken, denk, ja, ik ben schrijver. Ik ben niet meer een... Je hoeft mij niet aan te vullen.
Nee.
Je hoeft me niet... Heb je hoofdpijn?
Nee, ik denk na.
Oké. Okay.
Ik denk na.
Oh, wat leuk.
Ik zat even aan mijn gezicht. Nee, want het zit toch met dat schrijverschap, de vervulling daarvan. Het inderdaad, dat het wezen is van wat je bent en dat je het dus eigenlijk nodig hebt om compleet te zijn en daarna ook een goed leven te kunnen leiden.
Ik zal nooit over compleet praten. Mensen zijn niet compleet. Ja, sorry.
Nee, dat snap ik wel. Nee, ik snap wel dat je niet compleet bent, maar dat je pas, zal ik maar zeggen, echt aan het leven kan gaan beginnen. Gewoon echt met liefde en geluk en ongeluk en wat het moet zijn, toen je die stem had gevonden. Ja, dan doe je je leven daarvoor misschien te kort.
Ja,
dan
doe ik het leven daarvoor te kort.
Ja.
Dat zal ik niet doen. Maar het was wel voortdurend op weg naar dat schrijven. Toen ik nog niet schreef, voelde dat als een, ja, dat ik een dolend iemand was. En ik was altijd onbestemd, hunkerend naar iets. Ook wel naar een liefde, maar ik hunkerde primair naar dit onbestemde verlangen om iemand te zijn die ik nog niet was.
Ja.
Ik bedoel, je hebt natuurlijk
wat sommige mensen met het moederschap zullen hebben.
Dat schijnt. Het schijnt. Ja.
Ja, dat je denkt dat moet.
Ja.
Dat moet volbracht worden op een of andere manier.
Ja.
Nou, zoals je het nu omschrijft, klinkt het zoals vrouwen die een hele sterke kinderwens hebben.
Ja. Oké. Okay. Nou.
Je kijkt me echt aan alsof ik gek ben.
Nee, dit is een vergelijking die ik
even consumeer.
Die ik wel begrijp. Die heb ik dan ook nooit gehad. Dus dit grote verlangen was nooit in strijd met het verlangen naar kinderen. Nooit. Nog geen seconde.
Nee, dat was geen strijd, bedoel je?
Nee.
Ik bedoel, dat de kinderen die kwamen... Nee, maar en je zei net, voor mij konden het schrijverschap en het moederschap niet samengaan.
Nee. Daarom. Ja. Dus ik denk dat als dat verlangen naar het moederschap net zo groot is als mijn verlangen naar het schrijverschap, dan hadden die twee verlangens ruzie gehad.
Ja.
En met mijn absolutistische karakter, wat niet zo'n leuk karakter is, wat ik onmiddellijk toegeef.
Nee, maar ja, wat heb je ook aan een leuk karakter,
ja,
precies?
Ja,
daar
heb je helemaal niks aan.
Helemaal niks
Andere
aan.
Andere mensen hebben ook misschien wel wat aan, maar ik zelf helemaal niet. Maar,
ja. Dus dat absolutisme is ook weer... Is dat ook een lot van je? Of vind je dat je dat zelf in de hand hebt? Je koestert het ook in zekere zin.
Ik denk dat het in zekere zin... Dat wel... Dat het ook wel aanleg is, hoor. Dat het ook wel mijn persoonlijkheid altijd al wel...
Ja, radicaal is geweest.
Ja.
Ja.
En dat ik het alleen maar meer heb... mezelf meer heb toegestaan... Om, ik denk, nou, dan is het maar zo. Ik heb ook al geprobeerd om minder absolutistisch te zijn.
Wanneer heb je dat geprobeerd?
Ja, ik herinner me nog dat ik in Amsterdam, dat ik een jongen, een nieuwe vriendin leerde kennen. Een heel slim, leuk iemand. En die zei, je bent altijd zo hype. Altijd zoveel. Ik denk, hè, ben ik dat? Oké. Okay. denk dat dus. Oh, dus dat zijn momenten van zelfbeschouwing. Dat, denk, ja, ik denk, en dan leer je iets over jezelf. Ja, ik vraag altijd wel veel van mensen. Kun je twee dingen doen? Je kunt zeggen, nou, ik moet maar eens wat minder vragen van die verhouding met anderen. En daar heb ik nee op gezegd. Ik denk, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga niet minder vragen van anderen.
Het moet zo.
Ik kan niet minder eisen van, aan deze eisen stellen, aan deze liefde of aan deze vriendschappen. Ik ga het niet met minder doen. Dat is eigenlijk, dat zijn allemaal keuzes.
Ja.
Daarom vind ik dat leven van de keuze ook zo magistraal. Ik voel me ook overal verantwoordelijk voor. Maar jij zegt, je neemt het leven zo serieus. Maar het is vooral, ik voel me overal zo verantwoordelijk voor.
Nou, dat is
voor
hetzelfde.
Mijn eigen daden.
Dat is hetzelfde eigenlijk.
Ja, dat is hetzelfde.
Ja. Ja.
Dat, nu snap ik beter wat je een half uur geleden zei. Dat is wat ik doe. Ik vind dat ik overal schuld aan ben. En met vreugde zeg.
Ja, met schuld zit er meteen weer een soort, alsof je iets verkeerd hebt gedaan.
Nee, voor mij niet. Ik ben graag een schuldig iemand. Dus iemand die verantwoording draagt voor de keuzes die ze maakt.
Ja.
Maar niet omdat ik een misdaad bega, maar gewoon omdat ik een leven leid.
Ja, gewoon
leid
een katholieke
waar,
schuld.
Waar splinters, waar ik met, ja. met hak, waar ik hak.
Waar je hakt. En ook dus, de schuld zit hem er ook in. Dus dat je moet, dat je de mensheid je boeken moet geven. Dat je ons, de wereld, je boeken moet geven.
Nou ja, dat dit mijn verhouding met de wereld is.
Ja.
Ik ben heel blij dat ik er niet in hoef. Ik ben blij dat ik niet in de zorg werk of zo. Terwijl ik dat heel goed zou kunnen. Ik ben een zorgend iemand, dus ik zou heel goed. Maar ik ben zo blij dat ik mensen niet hoef te zien. Vind ik zo onvoorstelbaar fijn. Niet hoeven zien, niet nergens naartoe, niet naar kantoor, geen baas hebben, geen collega's hebben, geen gezeur aan mijn kop, dagen alleen kunnen zijn.
Ja.
Dagen de deur niet uit hoeven,
ja.
Niemand die tegen wie ik verantwoording hoef af te leggen.
Ja, je bent natuurlijk wel een kluizenaar die zich af en toe naar buiten begeeft.
Ik ben een kluizenaar die heel graag mensen ontvangt,
ja,
die diners geeft,
ja.
Die feesten geeft, die... En die altijd naar theater gaat en naar
ja.
films. En,
en toch een kluizenaar is.
En toch.
Ten diepste.
Ik heb het diepste, ja. Ik heb het wezen van een kluizenaar.
Ja.
En van een clown. Dus zodra ik buiten ben, ben ik clownes.
Dan ga je gek doen.
Ik kan heel geestig.
Heb je daarom altijd ook dat gekke brilletje op tegenwoordig?
Gekke brilletje?
Je hebt heel vaak zo'n brilletje, een soort half zonnebrilletje. Je hebt altijd een brilletje waar de glazen zo'n beetje donker van zijn.
Ja, maar dat heb ik nodig, want ik heb een heel
een
rare afwijking. Ja.
Wat is dat? Is dat je te veel licht binnenkrijgt?
Ja.
Oké. Okay.
Ik heb vergrote zenuwbundels.
Het heeft nou ook iets clownesks, dat brilletje. Het heeft ook iets grappigs.
Je kan, moet je het niet een brilletje noemen,
oh,
ik ben geen kind. Het is een hele dure bril.
Ja.
En hij heeft zelf kleurende glazen, dus in die studio met felle lampen en zo.
Mm-hmm.
Maar goed, ik heb inderdaad heel lichtgevoelige ogen. Dit blijk ik al mijn hele leven te hebben. Het zijn van grote zenuwbundels die die naar dat oog toe gaan.
En er is nu wat aan gedaan?
Nou, ik merk dat het heel veel rust brengt als ik gekleurde glazen draag buiten.
Want hoe ging dat dan eerst met jou en buiten?
Nou, ik moest gaan verklaren waarom ik altijd mijn ogen dichtkneep. Of waarom ik altijd schaduw opzocht.
Ja,
of waarom ik zo'n hoofdpijn kreeg. Of waarom ik lichtflitsen zag. En dat is allemaal pas ontdekt in het oogziekenhuis. Na de dood van Isra dacht ik dat ik blind werd. Dat is een heel, heel bekende, las later bij Joan Didion onder meer, dat het echt een verschijnsel is van rouw ook. Dat je denkt, ik word blind, ik zie gewoon niets meer. Ik kan de dingen, objecten niet meer onderscheiden. Dus één wazige boel. En toen ben ik via vriendinnen bij het oogziekenhuis in Rotterdam. Die waren bevriend met de hoofdarts die daar werkte, Peter. En die heeft toen mijn ogen onderzocht. Het kreeg voor het eerst belladonna en het effect daarvan was desastreus. Ik wist niet dat mijn claustrofobie zo erg was. Dus ik voelde me zo opgesloten in mijn eigen hoofd dat ik een angstaanvallen kreeg. En dan moesten ze maar mijn hand vasthouden tot ze rustig maar. Ze hadden, of hè?
Maar wat is belladonna?
Belladonna verdooft je ooglens, je lens, zodat de oogarts meetinstrumenten op je ogen kan zetten.
Ah.
Dat maakt je pupillen enorm groot en je ziet eigenlijk niets meer. Dus je raakt helemaal opgesloten.
En dan raak je totaal van in paniek.
Ik raakte totaal in paniek. Ik kreeg helemaal zweetaanval en angstig. Maar goed, ze waren, twee mensen waren bij me. Die bleven ook tegen me praten. En ik kon gaan liggen enzovoort. Dus dat werd allemaal goed opgevangen. En toen, het eerste wat deze Peter, die oogarts na het onderzoek van mijn ogen zei. Wil je alsjeblieft je ogen overmaken aan de wetenschap als je dood? Ik zeg, waarom? Nou, ik vind het natuurlijk heel leuk om iets bijzonders te hebben.
Zeker.
Nou zegt hij, je hebt echt zulke grote zenuwen, vergrote zenuwen. Je hebt eigenlijk voor heel vergrote blinde vlekken. Want daar komen die bundels, die zenuwbundels binnen. Zitten, maar toch kun je nog helemaal goed zien van links, rechts. Ik zie je dan hier niet meer, maar ik zie dit ook nog allemaal. Zitten, maar het is gewoon omdat je dit al zo, dat heb je, waarschijnlijk ben je zo geboren. En opeens begreep ik waarom ik op alle foto's in mijn jeugd, zag ik alleen maar dichtgeknepen.
Met dichtgeknepen oogjes.
Ja.
Ogen.
Ogen.
Ja, ik zal geen verkleinwoorden meer gebruiken, als niet strikt noodzakelijk is.
Dat stel ik erg op prijs.
Ja. Wat vind je van verkleinwoorden?
Ik haat verkleinwoorden.
Ja?
Ja.
Moeten zo min mogelijk gebruikt worden?
Zonder meer.
Ja, omdat je vindt dat er iets denigrerends in zit.
Nee.
Dingen moeten niet klein gemaakt worden.
Je moet niet
worden.
Klein maken, die wereld. Het doet zo aan, door mij zo gehate jaren 60 denken. Dat iedereen het had over koffietje, een theetje drinken, een theetje dit en ditje dat en loodjes.
Ja, ja.
Alles wordt klein. De hele wereld werd een poppenkast.
Ja.
Konden ze tenminste...
Terwijl de wereld serieus genomen moet worden.
Het moet in elk geval geen poppenkast worden of een kinderspeeltuin. Of de wereld is wat die is. Zo groot en zo klein en zo dom en zo goed en zo slecht als die is. Dus die poppenlootjes.
Ja. Ja, maar voor iemand die verantwoordelijkheid voelt voor alles, voor ook voor eenvoudige keuzes. En voor hoe het leven op dagelijkse basis geleid moet worden.
Ja.
Is natuurlijk belangrijk dat niet dingen kleiner gemaakt worden dan noodzakelijk.
Nee, dat is waar. Dat zou mijn hele bestaanszekerheid aantasten.
Ja, want de dingen zijn groot. Ja. Ja. Jezus, Connie.
Je geeft me de indruk dat ik heel vermoeiend ben.
Helemaal niet.
Oké. Ja, omdat je zo kreunt.
Nee, meer van, er moet af en toe even iets verwerkt worden. Okay. Dat ga je pakken?
Even een aansteker.
Oh, je gaat een aansteker zodat de kaarsjes aan doen.
Sfeer.
Is deze een inhaler van mij of van jou die hier ligt?
Van mij. Heb je ook een inhaler?
Ja.
Wat heb jij?
Nou, diezelfde en nog een paar andere.
Heb je astma of wat heb je?
Ja. En jij?
Of van je jeugd af aan, astma?
Ja.
Ik heb die COPD.
Oh ja. En heb je daar veel last van?
Nu maat ik wat ouder word, wordt het wel een beetje erger, ja. Ja. Maar ik word goed gecontroleerd. En, kijk, zo sfeer.
Want je maakt er echt een kersttafel van, Connie.
Ja.
Ja.
Vind je dit?
Ja.
Toch ongelooflijk gezellig. Zo.
Connie, heel erg bedankt voor je boek.
Ja,
ik vond het fantastisch om te lezen. Ik heb ervan genoten. Het is een. Ja, ik vind je toch ook een beetje. Want ik las dus al die verhalen van jou over die vrouwen en over die ene man. En het is inderdaad hyperpersoonlijk. Je bent helemaal. Je geeft helemaal. Je laat jezelf kennen door wat je. Door hoe je jezelf in die vrouwen reflecteert eigenlijk. En wat je over ze te zeggen hebt en waarom je zoveel van ze houdt. En van Philip Roth en die ene man. En tegelijkertijd ben je ook een soort... Ja, Martin Bril noemde Bob Dylan altijd de man in de verte. Iemand die altijd in de verte blijft.
Mooi.
Hoeveel die natuurlijk ook... oneindig veel teksten die aan de wereld heeft, heeft gegeven.
Mooie omschrijving van Martin.
Heel mooie omschrijving. Ja. Ja.
En dat vind je van mij ook.
Vind ik van jou ook een beetje. Ja.
Nou, dat is iets wat ik dan leer de laatste tijd. Ik dacht altijd zo dat ik zo'n houtnazen, als de Duitsers dat zeggen, dat ik zo ongelooflijk dichtbij iemand kan zijn. Ja. Dat is ook wel zo. Maar ik denk dat ik, als ik dat niet heb, dat ik geen tussenweg weer weet. Tussen houtna en hoe dat anderen moet. Hoe anderen dat doen. Dus ik had het ook, want Marja Pruijs nam het eerste exemplaar in ontvangst van voornamelijk vrouwen. Die had zo'n mooie toespraak. Maar ik herinner me dat dit er ook in zit. Dat ik zo dichtbij kwam. En toch ook altijd een beetje op afstand bleef. Maar dit is echt iets wat ik pas de laatste jaren aan het leren ben. Of leer over mezelf dat dat zo is.
Ja, misschien is het ook omdat je jezelf zo klaar als een klontje vindt. En denkt dat snapt en ziet iedereen toch.
Mm. Maar dat vind ik niet.
Oh, dat vind je niet?
Nee. Nee, dat vind ik niet. Ik vind mezelf niet klaar als een klontje. Of die heel snel maar
te doorgronden is.
Zoals je dat tegenwoordig zo lelijk zegt. Te doorgronden is. Nee, dat zo zie ik mezelf niet.
Ja.
Dat is, als je jezelf een clown noemt, weet je al dat je dat niet doet. Dat je een...
Hey, en Connie, even ten slotte, is nou... Zijn je boeken je kunstwerk of ben je zelf je kunstwerk?
Niet zonder meer mijn boeken. Ik ben zelf geen kunstwerk. Ik vind mezelf, dat behoort bij een heel ander soort kunstopvatting. Ik ben helemaal geen kunstwerk. Ik ben echt, en met de mensen met wie ik, bij wie die afstand minder is, daar heb ik echte vriendschappen mee. Die ik ervaar als heel intiem en inner en voor mij heel belangrijk. Maar ik beschouw me nooit als een kunstwerk. En mijn boeken zou ik ook niet, maar mijn boeken zijn mijn boeken. Het is de romans, de essays, het is mijn werk. Of mijn werk in de zin van oeuvre, ook al vind ik dat een beetje stom woord. Maar ja, dat is wel wat ik gemaakt heb. Maar ik beschouw mezelf niet als kunstwerk. Ik vind het ook verschrikkelijk als mensen zichzelf als kunstwerk beschouwen.
Ja, niet als in dat je jezelf, dat je een soort levend kunstwerk bent, maar dat je toch alsmaar weer jezelf aan het afbeelden bent, ondanks dat je jezelf niet afbeeldt, zoals Rembrandt zei.
Maar, nee, dat is geen afbeelden inderdaad. Het is een... Ik beschrijf al de analyses van wat van bepaalde... Ja, gedrag of gedachten of... Het is een ongelooflijk raffinement vereist het om autobiografisch te schrijven, terwijl het toch romanesk blijft. Mm-hmm. Philip Roth kon dat heel goed. Philip Roth was daar een meester in. En je voelt altijd dat hij, ook al beschrijft hij 7 personages. Hij is die personages. Er zit een aspect van zijn persoonlijkheid in al die personages. Daarom kon hij ook op het einde van zijn leven de meest prachtige omschrijving geven van fictie, wat het is. De meedogenloze intimiteit van fictie. Ja. Dat kun je alleen zeggen over je werk, over je romans en over je stukken en ook over je interviews. Als dat niet je doel is, je wil intiem zijn. Je bent intiem, zoals je dat ook in je vriendschappen kunt zijn. Maar natuurlijk is het een hele vreemde vorm van intimiteit die je...
Mm-hmm.
Die je creëert, dat is een stijl, dat zijn ingrepen, dat is een vorm van vakmanschap om dat te bereiken.
Ja.
In een literair werk en in een essay, dat een ander een hele intieme ervaring heeft.
Het is een noodzakelijkheid en het is een soort offer.
Ja, het offer klinkt zo gauw, het is een liefdesdaad, hè? En voor een liefde heb je heel veel over.
Ja.
En dat zo beschouw ik het wel, ja. Ik beschouw het wel, mijn liefde voor de wereld en voor mensen is in de meest abstracte zin schuilt in dit wat ik te geven heb, ja.
Ja.
Zeker, zonder dat ik mezelf aan het kruis nagel, hè. Dat,
daar begin je maar niet aan.
Daar begin ik niet aan.
Dankjewel, Connie.
My pleasure.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Connie Palme. Mijn naam is Gijs Groenteman. Fanny van der Rijt en Tamer Bot hielpen bij de redactie. Julia van Alen bezorgde alles netjes in uw oortjes. Corien van Duin overzag het hele proces. U kunt ons mailen, podcast@volkskrant.nl. Volg ons op Instagram. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.